Dag lieve luisteraar, voordat je naar de aflevering met Wessel Verrijd gaat luisteren, eerst nog even een rectificatie. Ik zeg namelijk per ongeluk dat kunstruimte Willem II, waar Wessels werk tot en met 19 oktober te zien is, in Tilburg is. Dat is natuurlijk niet zo. Kunstruimte Willem II zit in Den Bosch. Willem II in Tilburg is een voetbalclub en ik hou niet eens van voetbal. Allemaal naar Willem II in Den Bosch dus en dan hoor je volgende week weer een foutloze aflevering.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Wessel Verrijd. Hij maakt hoge sculpturale werken waarop gezette momenten performers inkruipen om ze in beweging te brengen. Traag tasten ze dan hun omgeving af als figuren die tussen object en levend wezen inzitten, met uitstekende benen en armen. De sculpturen die Wessel bouwt zijn hoger dan een mens en bestaan uit een skelet van bijvoorbeeld gegoten aluminium of hout en staan vaak op een verrijdbare structuur. Aan dat skelet hangen vervolgens gevonden materialen. Denk aan karton, kralen, netten, maar ook grote hoeveelheden textiel, elementen van cement en dakgoot of lange slierten die lijken op de bladeren van een plant of de tentakels van een kwal. De sculpturen worden regelmatig helemaal afgebroken en in andere samenstellingen weer opgebouwd, zodat ze nooit lang eenzelfde gedaante behouden. Je zou Wessels werk dus kunnen zien als een groot levend organisme dat steeds van vorm verandert. Waar sculptuur en performance in zijn eerdere werk versmolten tot één hybride wezen, komen sinds zijn huidige tentoonstelling in Willem II in Tilburg ook individuele performers voor, die in interactie met dat hybride wezen een gezamenlijke choreografie uitvoeren. Een grote, nieuwe ontwikkeling in Wessels werk. Welkom Wessel, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
Tijdens je afstudeerwerk bij Sint-Joost in Den Bosch kroop jij zelf in een van die sculpturen die je had gebouwd. Je wekte hem tot leven eigenlijk.
Ja.
Welke type beweging wilde je ze geven door er zelf in te zitten?
Ik wilde ze vooral kunnen laten verplaatsen. Ik maakte op de academie grote installaties. En dat deed ik eigenlijk niet in mijn atelier, want die was te klein. Dat deed ik op de publieke ruimtes binnen de academie. Je had een aantal grote hallen of ruimtes waar je kon experimenteren. En dan kon je altijd maar voor 2 weken of 3 weken werken. Dus ik moest... het verplaatsen van mijn werk was eigenlijk iets wat ik aanvankelijk niet zag als onderdeel van het werk.
Noodzakelijk kwaad was het eigenlijk?
Het was een noodzakelijk kwaad. Alleen op een gegeven moment werd dat een soort onderdeel van de methodiek. En zag ik ook dat verplaatsen of dat hybride of dat idee dat ze autonoom zijn, dat ze niet aan één context zijn gebonden, maar dat ze de eigen context zijn. Dat vond ik heel erg fascinerend. En dat resoneerde ook heel erg met allerlei fascinaties of ideeën die ik uit mijn jeugd meekreeg.
Zoals?
Het eerste waar het me heel erg aan deed denken was eigenlijk een hele grote jeugdfascinatie. En dat is de kermis. Ik kom uit een klein Brabants dorp, Lierop, vlakbij Helmond. En één keer per jaar kwam daar de kermis. En dat waren hele grote vrachtwagens die het dorp binnenreden. En die hadden dan allemaal kleurrijke dingen op hun trailer gebonden met spanbanden en met zeilen. En ik vond het heel boeiend hoe dat zich ontvouwde. En hoe daar ik vond die attracties aan zich niet, natuurlijk als kind interessant, maar niet vanuit deze fascinatie. Die fascinatie zat hem vooral in de hele infrastructuur. En dat zo'n groot geheel is wat zich ontvouwt en dan na een paar dagen weer inpakt en weer weg is. En dat... En dat was ik eigenlijk ook aan het doen. Ik was aan het uitladen, aan het installeren en dan na verloop van tijd weer aan het deinstalleren en alles op karren aan het binden en aan het verplaatsen. Met als cruciaal verschil dat bij mij iedere keer dat ik het opbouw het volledig anders is en bij een kermis het natuurlijk iedere keer dezelfde uitkomst heeft.
Ja, precies.
Maar dat idee dat je je eigen context creëert en dat die context zich verplaatst. Nou ja, en ik wilde gewoon gaan onderzoeken hoe kan ik dat verplaatsen of dat verrijdbare of dat idee van mobiles. Hoe kan ik dat integreren in het werk? Dus het waren vooral experimenten met performance en met verplaatsing en met... Ik wilde heel graag echt performance maken, maar ik merkte al snel dat ik niet de persoonlijkheid heb en niet... Nou ja, ik ben... ik ben niet zo goed in performen. Ik heb genoeg angsten om daar niet, me niet helemaal senang bij te voelen. Dus ja. Ik ging eigenlijk manieren vinden hoe ik eigenlijk die sculpturen kon laten performen. En dat was door er zelf in te gaan zitten. Door eigenlijk een soort kokonnen te bouwen die konden rijden of konden verplaatsen.
Dus eigenlijk de sculptuur als een harnas?
Een beetje wel, ja. Ja.
Voor jezelf ook?
Ja.
Naast die beweging die er vanuit de buitenkant interessant uitziet, dacht je, als ik hierin zit, voel ik me veilig genoeg om wel te bewegen.
Exact, en dan gebruikte ik sculpturen eigenlijk als tentakels die eruit staken om meer dan alleen verplaatsing te kunnen creëren. Dus ook, maar vaak was het ook al in filmcontext. Dus ik deed het nog steeds niet echt live. Vaak ging ik filmen en maakte ik korte films van hoe die objecten zich verplaatsen of hoe ze bewegen of hoe ze, ja.
Ja, en de analogie met de kermis is interessant, want je pakt een soort magische wereld uit waar iedereen even naartoe wil en daarna klap je hem weer in en is hij weer weg. Is dat ook dat spektakel wat een kermis biedt? Is dat ook wat jij neer wil zetten of heb je een andere sfeer in gedachten?
Ik heb wel een andere sfeer in gedachten. Maar ik denk wel dat ik wil dat mensen het werk ingaan en overweldigd zijn en onderdeel, ja, zich veilig voelen in een soort hele grote wereld waar alles beweegt, waar alles leeft, waar alles vol zit met details. Mm. Dus ik heb wel, ja, ik denk, het idee is wel heel erg mooi. Je hebt een dorp of een stad en daarin is ineens een nieuwe wereld die ontstaat en waar je in wordt gezogen en die een heel surrealistisch karakter heeft. Dat is denk ik wel ook wat mijn werk mag zijn.
Ja. Ja. En die beweging inderdaad, het zijn vaak trage bewegingen. De sculptuur, in ieder geval waar je in eerste instantie in zat, die tast een beetje zijn omgeving af. Komt een beetje tot leven,
ja.
Letterlijk.
Ja, ja. Ik denk, de kermis was heel erg de soort prille associatie die ik had op de academie. Ik denk sowieso dat ik werk eigenlijk eerst vanuit fascinatie voor materiaal, vanuit een soort enthousiasme en dan later ga ik analyseren. Dus eigenlijk alle theorieën of ideeën die ik heb over mijn werk, die zijn ontstaan nadat ik het heb gedaan.
Ja, zo gaat dat. Die komen pas achteraf.
Ja, ja. En
althans, soms voor sommige mensen, voor jou.
Ja, voor mij, ja, ja. Die trage. Ik wil graag dat je als toeschouwer ook voelt dat die materialen leven, dus dat je. Ik gebruik gevonden materialen, vooral veel metaal, veel hout, veel textiel, karton. En eigenlijk vooral materialen die sporen dragen van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dus krassen en vlekken. Dat beschouw ik als een soort littekens. En ik wil dat je als toeschouwer daar heel erg de aandacht op wordt gevestigd. En die trage beweging creëert... een soort wereld waarin alles leeft, maar waar je wel zelf als toeschouwer tijd nodig hebt om te realiseren dat het leeft. Dus het zijn nooit hele snelle, uitbundige bewegingen die de performers of die de sculpturen maken.
Ja, dus je komt in een soort van langzamere staat van kijken daardoor. Ja. Het is benaderbaar, want je kunt er naartoe lopen.
Ja.
En je kunt bestuderen eigenlijk, dat is. Zoals je de huid van een dier in een dierentuin zou kunnen bestuderen.
Ja.
Zie je dat bij jouw sculpturen ook, bij jouw wezens eigenlijk?
Ja. Ja, en het benadrukt voor mij ook heel erg hoe dat proces eigenlijk gaat. Dus ik zie mijn werk als een ecosysteem en alles verandert en alles is constant in ontwikkeling en alles staat ook met elkaar in verbinding. Dus die sculpturen zijn ook altijd tijdelijk van aard. Ik maak ze en ik stel ze tentoon en na verloop van tijd ga ik ze weer afbreken en ga ik die materialen weer hergebruiken. Dus eigenlijk in iedere sculptuur die ik maak zitten vaak allerlei restanten van eerdere sculpturen. En dat is uiteindelijk dat proces van een ecosysteem, wat ook de stad is ook een ecosysteem, de natuur. Dat zijn ook vaak hele trage processen die je vaak niet waarneemt als je er bent en vaak waarneemt als je er een tijdje niet bent. En dat is denk ik ook een bepaald. Die staat wil ik ook in mijn werk creëren. Dat je op het moment dat je naar het werk kijkt, zie je eigenlijk nauwelijks heel erg veel beweging, maar pas op het moment dat je even wegkijkt, dan zie je dat een sculptuur ineens 3 meter is verplaatst.
Ja. Nou is er wel een ontwikkeling geweest, want op een gegeven moment zat jij, in het begin zat jij dus in die sculptuur, op een gegeven moment komen de performers bij en die steken dan ineens een arm of een been eruit.
Ja.
Waardoor je echt een ander aspect krijgt natuurlijk. Je ziet hem, je herkent een menselijk deel.
Ja.
Wat was de motivatie om die stap te nemen? Om te zeggen, ik ga lichamen toelaten.
Ja, ik denk dat het ook. Ik denk dat mijn hele makerschap een beetje ook gaat over mezelf steeds uitdagen en steeds nieuwe dingen willen ontdekken. Het lichaam was eerst eigenlijk niks meer dan een katalysator voor beweging. Maar langzaamaan begon ik dat ook een heel mooi contrast te vinden. Dus de huid van de mens die heel zacht is en heel organisch, en die huid van de materialen die vaak juist een hele harde buitenkant hebben. Zeker metaal, of ik gebruik bijvoorbeeld oude dakgoot, aluminium dakgoot of zinken dakgoten. En dat vind ik een heel, dus dat contrast tussen die huid van de mens en de huid van die materialen, daar zit een heel spannend samenspel in. Zeker als die helemaal in elkaar vervlochten zijn. Langzaamaan begon dat lichaam meer naar buiten te komen en begon dat meer onderdeel te worden van het werk. En dat kon ook omdat ik het niet zelf deed. Dus dan voelde dat, dan kon dat.
Er zaten geen angsten in de weg.
Nee,
precies. Wat zijn dat voor angsten? Is het gewoon dat je het vervelend vindt dat mensen naar je kijken lang of zo? Of welke angsten spelen dan mee?
Ik heb sowieso veel angst in algemeenheid. Ik ben vrij veel in mijn hoofd. En als performer moet je juist heel erg in je lijf zijn.
Ja.
Dus nu ben ik al meer in mijn lijf. Ik doe nog steeds, als het in films is, dan ben ik het vaak zelf. Dat vind ik wel een fijne context om in te performen. Maar met publiek dan laat ik dat. En wat het argument van je niet zo lang voelen was helemaal in het begin. Nu is dat inmiddels, ik ben gewoon de maker van de objecten. En ik ben ook niet zo flexibel. En ik werk nu met supergoeie dansers, performers, die het werk zo'n nieuw level geven. Omdat zij dingen kunnen met hun lijf en ook in een bepaalde staat van zijn kunnen zijn tijdens de performance die ik zelfs met de allerbeste training niet zou kunnen bereiken. Dus nu is het ook gewoon niet alleen maar een concessie, maar is het vooral een kracht dat ik mensen gebruik die daar echt heel goed in zijn.
Ja.
En ook heel goed begrijpen waar ik naar op zoek ben of hoe ik dat zie. Ja.
Je noemt die hybride wezens levende materie. Vond ik een mooie term. Wanneer sluipt het leven erin? Heb je daar zicht op? Snap jij wanneer jouw sculpturen tot leven komen? Is daar bijvoorbeeld een performer voor nodig?
Ik denk op het moment dat ik de materialen vind. Ik ben begonnen eigenlijk met materiaal verzamelen en vooral materiaal waar heel veel tactiele sporen in zitten. Dus waar je, ik hou van dingen die je wilt aanraken, maar vaak geven die materialen ook een soort een doorkijk in waar ze vandaan komen of wat ze hebben meegemaakt.
Ja.
Dus in het begin vond ik die materialen en was ik vooral aan het fantaseren waar het vandaan zou komen of waarvoor het heeft gediend of in welk huis. Als je een stuk plank vindt met bloemetjes behang, dan is dat is natuurlijk een heel gek om te realiseren dat dit ooit onderdeel was van een huiskamer of een kinderkamer. En dat, wij zitten nu in een ruimte. En het is heel moeilijk voor te stellen dat die panelen aan de muren misschien over 5 jaar ergens liggen. En dat iemand die dan vindt. Voor mij geeft dat ook aan dat alles constant in beweging is. Dus dat wij de wereld als iets heel statisch ervaren, maar dat eigenlijk alles constant in beweging is en aan het veranderen is. En dat die soort van cyclische, dat idee van alles is onderdeel van een soort ecosysteem, dat probeer ik in een soort microniveau binnen mijn werk ook te creëren.
En daar sluit het leven er dus al in die sporen.
Ja, en ook in het maakproces, door steeds die sculpturen te hergebruiken, creëer je ook eigenlijk een soort geschiedenis in die materialen. Ja, voor mij is het soort van evident dat die objecten leven.
En dus ook als ze stilstaan zonder dat er een performer in zit. Ja, want ja. Voor mij zou, denk ik, de drempelwaarde zijn dat er iemand inkruipt en gaat bewegen. Dan weet ik zeker dat het leeft.
Ja.
Nee, blijkbaar zie jij het eerder.
Ja, ik zie het eigenlijk eerder. En ik denk, ja, je hebt meerdere levels, denk ik. Dus je hebt het level van het maakproces, waarin het dus alles constant in beweging is. Je hebt ook de verschijningsvorm van de sculpturen, die ook iets heel levens ademt. Voor mij is het sculpturale en het performatieve, dat is voor mij precies even belangrijk. Dus als jij naar een tentoonstelling gaat op het moment dat er geen performance is, of wel performance, dan zie je een even volwaardige variant van het werk. Alleen als ze niet bewegen, dan moet je zelf die beweging visualiseren. Maar ik denk, ze staan op wielen, ze ademen wel beweging, of ze ademen wel verandering. Ik denk ook dat het feit dat ze, ja, ze zijn vaak heel kleurrijk, maar tegelijkertijd ook heel erg verkleurd. Dus er zitten heel veel elementen van tijd in de werken. Dus je ziet dat ze zijn opgebouwd, maar ze zijn tegelijkertijd ook aan het afbrokkelen. En daarin zit voor mij dat tijdelement, laat ook heel erg zien dat ze aan het leven zijn, of dat er altijd een proces gaande is in die werken.
Ja, precies. Ze hebben in ieder geval een leven gehad en ze zijn misschien wel aan het aftakelen.
Ja.
Zoals wel allemaal.
Ja.
En je hebt hun uiterlijk ook wel eens klunzig genoemd. En hoe ze zijn gebouwd.
Ja.
Dat sluit er wel een beetje bij aan misschien. Dat het objecten zijn die in beweging zijn, die ja, misschien her en der geraakt zijn door het leven, maar wel zich nog staande houden of in ieder geval ergens naartoe moeten.
Ja. Ja, ik denk, ik werk ook op een hele klunzige manier. En dat omarm ik ook. Ik probeer alles eraan te doen om niet technisch onderlegd te worden.
Oké. Okay.
Nee, dat is niet helemaal waar. Want ik gebruik ook best wel technische dingen. Keramiek, aluminium. Ik doe veel naaien.
Ja, je giet aluminium. Dat is een behoorlijk technisch proces.
Ja, klopt. Maar waar ik in mijn werk op zoek ben, zijn de meest professorische oplossingen. En vooral geen stevige constructies die doorbrekend zijn. Daar de bron is denk ik een soort onrust en een soort ongeduld. Dus ik wil eigenlijk, als ik ergens aan begin, wil ik dat het af is. En ja, ik nam altijd al die shortcuts in het maken van iets, zeg maar constructief gezien. En dat is denk ik ook iets wat ik heel erg als beeldtaal omarm. Ik kan heel erg genieten van professorische oplossingen in het straatbeeld of tape en tie rips en alles bij elkaar proberen te binden. En
waarom? Wat is daar de charme van?
Ja, de charme is denk ik dat het de meest, het is een soort paradox, want het is de meest snelle, doelgerichtste oplossing die er het meest omslachtig en vreemd uitziet. Dus het heeft iets heel surrealistisch en iets heel doelmatig tegelijkertijd. En daar zit iets, vind ik iets heel interessants in. Dat je, ja, als iets gewoon heel recht is gebouwd met de waterpassen, dan valt het je niet op, want het is gewoon, het klopt. Mm. Maar als iets heel erg professorisch is opgelost, dan ontstaat er ook een soort poëzie. Dus die werken zijn klunzig, houtje touwtje. En dat omarm ik.
Dat hoort zo.
Ja.
Zo zijn ze perfect.
Ja, ik ben ook wel een beetje klunzig in die zin dat er wel momenten zijn dat ik heb gedacht, en nu ga ik een kast bouwen en die kast die wordt recht. Maar dat lukt toch nooit. Ik ben toch iets te ongeduldig om. Dus, en dat probeer ik als een soort kwaliteit in mijn werk te gebruiken.
Ja.
Ja.
Ze staan ook nooit alleen. Ze komen altijd in groepjes.
Ja.
Jouw hybride wezens. Ja. Waarom is dat?
Ja, omdat ze zijn onderdeel van een groter geheel of van een ecosysteem. En ze hebben elkaar ook nodig. Ik denk, je ziet altijd in mijn werk heel veel patronen terug. Of bepaalde manieren of bepaalde elementen. En ze zijn Ja, en ik weet niet. Als er eentje alleen staat, dan klopt het verhaal niet. Want ik denk ook, ja, misschien, ja, de kermis is ook pas een kermis als het meerdere attracties zijn.
Ja, een enkele draaimolen is gewoon heel zielig eigenlijk.
Ja. En dat is denk ik in mijn werk ook. En dan krijg je ook een dialoog tussen die werken en en ik maak altijd ook wel veel. Ik hou van veel. Ik hou van een wereld waar je instapt. Dus het moet altijd een soort groter geheel zijn. Zijn er altijd wel, moeten er minimaal 3 zijn. Dat is echt het minst.
Dat is de kleinste kermis die je uit wil pakken.
Ja, als het er 1 is, dan klopt het niet. Als het er 2 zijn, dan wordt het heel erg een narratief. Dan wordt het heel erg een karakters. En vanaf 3, dan wordt het een geheel. Dan wordt het een groep.
En als ze steeds van identiteit wisselen en van vorm wisselen, dan wil je dus inderdaad niet dat karakters worden.
Nee.
Heb je vaste titels voor ze? Of zijn ze gewoon, moeten ze naamloos blijven?
Ze zijn, de sculpturen zelf zijn naamloos. Ja. Dus ik heb vaak titels voor het geheel. Nu is dat de hybrid entity. Ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Ik denk dat ik voorheen wel op een iets narratievere manier werkte. En nu is het wel volledig non-narratief. Ja. En ook non-lineair of non. Ja. Het is een. Het is ook grappig, want. Of grappig. Ik vind dat grappig dat soms dan heb ik vrienden of mensen die mijn werk vaker zien. En die zien een werk voor de 2e keer. En dan zeg ik, oh, die heb je natuurlijk al gezien. En dan kijk ze, oh, weet ik niet meer. Dus de werken lijken ook heel goed op elkaar. Dus ze zijn ook. Ja, ze zijn ook allemaal familie. Ja, het is niet zo dat het. Ja, misschien dat andere kunstenaars het meer als een belediging of meer misschien wel pijnlijk zouden vinden als iemand zou zeggen, oh ja, ik heb dat werk gezien, maar ik kan me eigenlijk helemaal niet meer herinneren. Mm. Terwijl ik vond het eigenlijk een mooie bevestiging van, ja, ze zijn gewoon 1 groot geheel en ze lijken heel erg op elkaar. En wat ze onderscheidt is kleur, soms techniek. Dus hoe langer ik bezig ben, hoe meer verschillende technieken en hoe meer ik ook soms de ene sculptuur in een hele andere techniek maak dan de andere. Maar ze ademen allemaal wel diezelfde soort van grote, in laagjes opgebouwde, poreuze bouwwerken.
Yeah. Ja. En als je ze zou moeten omschrijven met met menselijke termen, als je naar een menselijk karakter kijkt, wat voor personen bouw je dan?
Oh ja, ik denk eigenlijk dat ik dat niet eens kan. Nee, ik denk niet dat ik dat. Ik denk dat ze niet echt. Nee, ze zijn niet echt te vergelijken met mensen.
Klunzig is een term die je ook voor mensen zou kunnen gebruiken, maar houdt het daar een beetje op dan? Poreus?
Nee, ja, ik denk dat je ze eerder met insecten kunt vergelijken of met dingen uit de natuur of ecologie. Of uit de folkloristische sfeer. Ik denk niet dat ze echt met mensen te vergelijken zijn.
Wat voor dier heb je dan? Wat voor insect heb je dan voor ogen?
Nou, ik laat me heel erg inspireren door. Je hebt best veel insecten, larven, wormen. Die eigenlijk, net als ik, restmateriaal gebruiken om een soort hybride onderdeel van hun lichaam te maken. Een soort kokon. Mm-hmm. Een soort harnas. Laatst hebben ze in Hawaii een nieuwe ontdekt, de Bone Collector. Die is super luguber, maar die maakt eigenlijk een soort camouflagepak van allemaal lichaamsdelen van dode insecten die hij in zijn omgeving vindt. Maar je hebt ook de Garbage Bug en je hebt allemaal verschillende insecten die steentjes, takjes, mos gebruiken om zichzelf helemaal in te pakken.
Ja.
En zo eigenlijk onderdeel te worden van de omgeving of op te gaan in de omgeving. En die gebruiken dan ook een soort dubbelzijdige tape die ze met hun mond kunnen maken.
Wauw, wat geweldig.
Ja, en dat ziet er esthetisch ook super mooi uit. Dus daar laat ik me veel door inspireren.
Wat is dan hun doel? Want ze zullen niet zeggen van, ik heb bepaalde angsten en daarom heb ik een soort masker nodig.
Ja, eigenlijk wel. Ze willen zichzelf camoufleren, beschermen. Vaak zeker de larven, die hebben, zeg maar, het bovenlichaam is een soort insect, maar het onderlichaam is heel kwetsbaar en heel belangrijk.
Ah.
Dus die pakken ze dan helemaal in, zodat die niet worden opgegeten door vissen.
Een harnas, inderdaad.
Toch een harnas, ja. Yeah. Ja.
Heb je een voorbeeld van iets waarvan je dacht, die vorm had ik nooit kunnen bedenken en die komt van zo'n larf? Die heb ik gewoon geleend van zo'n larf?
Dat is een goede vraag. Nou, ja en nee. Ik denk ook bij dit, zoals ik in het begin al zei, ik ben het eerst gaan doen en toen pas zag ik de parallel met die insecten. Maar sinds ik die insecten zo aan het beschouwen ben of aan het onderzoeken ben, sluipt dat idee er wel in. En vooral, ja, wat zij werken wel heel thematisch. Dus een larf die aan de stenen, die stenen kiest, die gaat ook alleen maar stenen gebruiken als harnas. Waarschijnlijk omdat ze in een omgeving zijn waar het steenachtig is. Of hoe noem je dat? Bergzaam. En waar ze alleen maar stenen kunnen vinden en een insecten die zich met takjes inpakt, die is in een takjes, in een bosgebied. Een insect die zich met mos inpakt, zit op een boom met mos. En ik denk dat heel thematisch te werk gaat. Of ja, dat is natuurlijk beschouwend, kun je dat thematisch noemen, maar het is denk ik eerder heel site-specific. Ik denk dat ik dat wel overneem. Dus dat sculpturen, wat ik net al zei, nu wel meer, ze ademen nog dezelfde, ze zijn onderdeel van hetzelfde geheel, dat is zichtbaar. Maar ze hebben wel allemaal een eigen materiaalkeuze of een eigen, alsof ze in een ander deel van een bos zich zijn gaan ontwikkelen en materialen zijn gaan verzamelen.
Het zijn neefjes die nou in de andere kant van het bos wonen.
Ja.
En zich dus iets anders hebben ontwikkeld.
Ja.
Een andere hele grote ontwikkeling is eigenlijk, dat zien we nu in Willem II in Tilburg, dat je voor het eerst een soort choreografie hebt toegepast. De performers zijn niet alleen in de sculpturen aanwezig, dus als hybride wezens, maar ook gewoon los en daarbuiten.
Ja.
En zo voeren ze een choreografie uit, een dans. Kun je eens uitleggen wat we daar zien? Neem ons eens mee in wat we zien in Willem II.
We zien in Willem II een soort arena met hele grote witte doeken waar allemaal grijze vlekken op zitten. En daarbinnen staan allemaal sculpturen. En dat zijn grote sculpturen, maar dat zijn ook kleinere sculpturen die op de grond staan. En als je binnenkomt tijdens de performance, dan zijn die performers eigenlijk allemaal onderdeel van de omgeving. Dus ze zitten in de sculptuur, ze liggen op de grond. Of ze zijn met een metalen sculptuur zichzelf door de ruimte aan het verplaatsen. En langzaamaan ontwikkelt die wereld zich en wordt die iets uitbundiger. En die performers die gaan eigenlijk een soort route af waarbij ze steeds andere sculpturen activeren. En dat werk, ja, dat ademt heel erg dat idee van een ecosysteem. Dus er zitten ook bepaalde elementen, komen erin terug die gaan overleven. Dus bijvoorbeeld performers die gaan slapen. En dan hebben we, of dan heb ik het, ja, het idee van slapen eigenlijk op een eigen manier geïnterpreteerd. Dus er zijn hele grote soort van kussens die ik heb gemaakt waarmee ze dan een performance gaan doen. En ze gaan niet echt slapen. Een performer gaat bijvoorbeeld op de rug liggen met twee benen omhoog en die balanceert eigenlijk die kussen op haar benen. Dus het is een soort, ja, alles is simultaan. Dus als bezoeker loop je eigenlijk rond het werk en zie je constant nieuwe ontwikkelingen. Het gaat heel traag, omdat die performers eigenlijk constant soort van tijdelijke sculpturen aan het maken zijn waarbij ze zelf onderdeel zijn. Ze gaan op sculpturen zitten, ze gaan in sculpturen zitten, ze slepen dingen door de ruimte. Ze komen soms allemaal samen en dan worden ze een soort cluster waarbij ze met keramieke sculpturen een soort één groot hybride mens-materie-hoop aan het visualiseren zijn. Ik gebruik even de woorden die in mijn hoofd opkomen.
Ja, heel goed.
En ja, er is een soundscape die bestaat uit allerlei industriële geluiden, maar die heel erg Dus het idee reflecteren van een bos of iets waar heel veel dingen tegelijk op een hele organische manier samenkomen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ik gebruik, ja, dus de werken hebben iets heel organisch. Ze lijken ook wel voor mij heel erg naar de natuur te verwijzen of naar, ja, die insecten of naar slakken of naar krabjes die zijwaarts bewegen. Maar tegelijkertijd bestaan ze voornamelijk vooral het meeste uit industriële materialen. Dus ja, of in ieder geval door de mens vervaardigde materialen, kunstmatige materialen. En dat zit ook heel erg in die performance, in dat geluid. En het duurt een uur, de performance. En het heeft een heel ongoing karakter. Dus het zit zo tussen een performance en een tentoonstelling in. Dus ik wil ook dat je als bezoeker eigenlijk het idee hebt dat je naar een tentoonstelling zit te kijken die constant aan het veranderen is. Mm.
Zoals als je in een bos loopt, je processen opmerkt. Er loopt dus een eekhoorn weg, je ziet een torretje kruipen.
Ja.
Daarmee zeg je eigenlijk, de wereld is continu in beweging. Alleen ik heb het hier tussen deze vier muren even voor je neergezet.
Ja.
Dat je creëert echt een levende wereld, zoals de wereld overal leeft eigenlijk.
Ja. Ja, en het gaat ook heel erg over die hele rigide scheidingslijn die wij als mensen hebben gecreëerd tussen wat we als levend en niet levend beschouwen. Dus we hebben onszelf, nou ja, dat is een vrij bekend verhaal, maar we hebben onszelf in een soort positie gebracht waarbij wij losstaan van de natuur. En die natuur is een soort verzameling van grondstoffen die wij gebruiken. Het is een soort voorraadkast voor ons kapitalistische, consumentistische systeem. En we vergeten helemaal dat wij onderdeel zijn van een groot geheel. En dat probeer ik in mijn werk, ja, die relatie tussen materie en mens, die probeer ik in mijn werk te onderzoeken of te bevragen of een nieuwe lading te geven. Of mensen te laten realiseren dat onderscheid tussen leven en niet leven helemaal niet zo evident is. Of misschien er wel helemaal niet is. Dat denk ik eigenlijk, dat die scheidingslijn er niet is.
Mm-hmm. Dat besef, stel dat mensen dat hebben als ze Willem II uitlopen, wat zou dat voor effect voor ze hebben in het dagelijks leven buiten die tentoonstellingsruimte?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik moet ook, nou ja, dat je met meer, ik denk wat ik fascinerend vind, en daarom ben ik ook wel, of het discours van de heidense wetenschap eigenlijk. Dus wat we nu mythen of sprookjes noemen.
Mm-hmm. Dus in Europa bijvoorbeeld pre-christelijk?
Juist, ja. Die vind ik heel fascinerend, omdat ze toen eigenlijk zeiden, alles, er is een soort ondergronds netwerk van bovennatuurlijke krachten. En als wij die in disbalans brengen door een boom te kappen die we niet zouden moeten kappen, of door een cirkel paddenstoelen te lopen, dan doorbreken we die onderwereld, die brengen we in disbalans en dat brengt ons ongeluk. En nu zien we dat als sprookjes en zegt de wetenschap eigenlijk precies hetzelfde, maar dan in onze hedendaagse wetenschappelijke taal, namelijk als we te veel bomen kappen of water vervuilen, dan brengen we een soort ondergronds netwerk in disbalans die heel veel ongeluk brengt. Dus eigenlijk voelden ze toen al iets op een soort spiritueel niveau, wat wij nu helemaal niet meer begrijpen. Zelfs als de wetenschap het zegt, begrijpen we het eigenlijk nog steeds niet helemaal.
Of zou je kunnen zeggen, het klopt niet helemaal, of de metingen zijn niet goed gedaan, of ja. Laten we er nog eens dieper onderzoek naar doen.
Ja, dus dat en die soort van hele fluïde spiritualiteit, die zit ook wel in mijn werk, op een hele eigen manier. Maar hetzelfde idee ligt eraan ten grondslag. Ja.
Is dat, hoe letterlijk is dat? En is dat, ik ben eigenlijk benieuwd hoe je aan die knoppen draait. Hè? Ben je wel eens geneigd om het mensen in hun gezicht te schreeuwen, bij wijze van spreken, en te zeggen van, maar kijk nou eens, of Of de sculptuur iets tragischer te maken. Of dat is natuurlijk iets waarmee je kan spelen. In hoeverre je dat aanzet, dat idee.
Ja, wat voor mij een interessante vraag is en waar ik geen antwoord op heb, is wat is je motief? Bij mij begint veel bij het maken, bij de methodiek, bij het enthousiasme, bij de wens of de soort van drang om een bepaalde wereld neer te zetten waar je als toeschouwer instapt en die overweldigend is. En wat ik nu vertel is eigenlijk iets wat ik gedurende de afgelopen jaren, gedurende mijn werkproces, uit het werk heb gehaald. En waar ik me in ben gaan verdiepen. Dus ik denk eigenlijk dat mijn werk is niet per se moralistisch in die zin. Dus dat zit in het werk. En dat zit ook doordat ik dat in het werk ben gaan zien. En doordat ik altijd al een fascinatie heb voor natuur of voor ecologie. Ik kom uit een dorp waar we heel veel in de bossen waren. Dus dat is heel erg dichtbij. Maar dat is niet per se de reden waarom ik het werk maak.
Ja. En dus tegelijkertijd is dat misschien ook wel, of tenminste laat ik het als vraag aan jou stellen. Kun je dat verwachten van kunst? In ieder geval voor zover je over je eigen werk dat kunt zeggen. Kunnen we met die maatschappelijke verwachting kijken naar wat kunst teweeg zou moeten brengen? Of het bijdraagt aan een oplossing? Is dat waar kunst goed in is wat jou betreft?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we leven in een maatschappij waarin alles is zo efficiënt mogelijk ingericht. Alles gaat over winst, over geld, over pragmatisme. Alles is pragmatisch. Onze hele publieke ruimte, ons eigen leven is alles op zo efficiënt alles mogelijk inrichten. Zo is ons brein ook geconditioneerd. Alles moet in hokjes worden geplaatst. We willen rust, dus we proppen alles in hokjes. Ook als dat tot vooroordelen of stereotypering met discriminatie en alles tot gevolg. Als we maar die overzichtelijke wereld hebben. En die leidt tot onveiligheid of die leidt tot, en ik denk dat kunst juist een wereld, voor mij juist een plek is waar die chaos en die onduidelijkheid, waarbij je wordt uitgedaagd om te accepteren dat je dingen niet kunt begrijpen of niet in hokjes kunt plaatsen. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke functie is van kunst. Een andere wereld bieden die je aan het denken zet of waar je moeite voor moet doen en die je niet kunt begrijpen. Als een puzzel. Volgens mij is de beste puzzel de puzzel die je, waar je het gevoel bij hebt dat je hem bijna hebt opgelost, maar dat je er steeds net niet bent.
Net niet bij kan, ja.
En dat is denk ik ook hoe ik graag wil dat mensen mijn werk zien, dat ze dat ze het gevoel hebben dat ze het begrijpen op gevoelsniveau of op welk niveau dan ook, maar dat ze er nooit echt helemaal bij komen waar het hem in zit. Mm-hmm.
En is dat inderdaad het spirituele aspect, wat je bijvoorbeeld ook uit die oude natuurreligies haalt of zo? Dat je kunt er wel iets mee, je snapt ongeveer de wereld, alleen er zit een laag waar je net niet bij kan.
Ja, ik denk
het idee dat dat daarmee samenhangt.
Ja.
We zagen die performers ook in Willem II, die hebben ook een soort bijna fantasy-achtige outfits aan. Hè?
Mm-hmm.
In geel, in bruin, in natuurtint eigenlijk. In herfsttinten misschien, die je in een bos zou zien. Wat is hun rol ten opzichte van die hybride wezens die ze worden als ze in zo'n sculptuur zitten? Hoe zou je die verhouding tussen de performers als mens of als wezens of elfjes, ik weet het niet. Dat is een hele fantasy term, maar versus die hybride waarin ze een sculptuur tot leven wekken.
Ik denk dat het één geheel is. Dus ze zijn daar onderdeel van. En ze zijn ook, ze zijn door die kostuums ook eigenlijk gecamoufleerd. Of ze zijn ze bestaan ook uit textuur. Dus ze hebben schmink, ze hebben latex. Ze hebben allerlei lagen op hun lijf, waardoor ze eigenlijk onderdeel worden van die sculpturenwereld. En dat zit hem ook in de manier van bewegen. Ze bewegen heel traag. Voor mij zijn ze onderdeel van dat geheel.
Ja. Ja. En is het eigenlijk zo dat jij in je ontwikkeling, die we nu een beetje hebben geschetst, van jezelf in dat sculptuur, eigenlijk eerst sculpturen maken, jezelf in een sculptuur, een been eruit en performers erin en nu performers ook weer buiten, beweeg je niet eigenlijk toe naar een soort van theatervoorstelling? Naar iets met acteurs, met requisieten?
Ja.
Voelt heel theatraal.
Nee, eigenlijk niet. Maar ik snap het wel. En dat is ook al een soort onderzoek voor mezelf. Ik werk ook met United Cowboys en dan zijn we in theaters.
Wat is dat? Wat is dat voor club?
Dat is een danscollectief die eigenlijk tussen het snijvlak van beeldende kunst, theater, performance inzit. En mijn sculpturen die doen in een voorstelling, Resilience, spelen mijn sculpturen een rol in scène.
Hmm.
Dus dan zijn we al in de context van theater. Ik denk dat ik mijn werk heel erg zie in de museumcontext of in de kunstcontext. Het is een tentoonstelling en een performance of een voorstelling tegelijkertijd. Maar ik wil wel dat je die objecten, dat je die sculpturen ziet als autonome objecten. En op het moment dat je naar theater gaat, dan worden het props. En daar wil ik, wat ik al eerder zei, ik wil dat die balans perfect is. Dus dat je het en als een autonome sculptuur ziet en er is die activatie van de performance en dan spelen ze een bepaalde rol. Maar ik blijf wel een beeldhouwer van origine, of in ieder geval iemand, ik weet niet, iemand die sculpturen maakt. Dat voelt wel mijn medium.
Ja.
En de performance is eigenlijk het verlengde daarvan. En is meer en meer mijn medium geworden. Maar die balans vind ik wel heel belangrijk. En ik hou wel van... een theater is een hele geconditioneerde plek. Dus het publiek... als je een tribune neerzet... het publiek gaat gewoon uit zichzelf op die tribune zitten.
Ja, dat is de afspraak. Achteroverleunen en kijken.
En enerzijds kun je zeggen dat is juist interessant... want daar valt heel veel mee te breken. En daar is nog heel veel te onderzoeken maar ik hou wel heel erg van die simultane ervaring in een museum, waarbij je zelf kan bepalen waar je naar kijkt, waarbij je ook zelf je route kan bepalen waar je loopt, dat je dichtbij kunt komen, dat er daglicht is, dus dat je heel erg goed de kleuren kunt zien. En ik denk dat de choreografie nu ook wel een heel organisch... op een organische manier ontstaat. Dus het is niet theatraal. Er is één tekst, maar dat is niet echt een... er zijn geen dialogen of er is geen begin en eind.
En dus geen verhaal wat je eventueel gemist hebt of waar je iets van moet vinden.
Ja, die performance nu bij Willem II is een uur, maar het liefst, en dat doe ik ook voorheen, duurt het 3 of 4 uur. Dus je hebt die choreografie, maar je hebt ook de performance waarin dus... de performance in de sculptuur zitten en eigenlijk als een soort slak. Een slak die heeft een huis en daar zit het helemaal ingewikkeld. En dat vind ik eigenlijk super fascinerend. Dat je je huis als een soort onderdeel van je lijf hebt.
Mm-hmm.
En die performance die hebben ook dat die sculptuur alsof ze wakker worden. En ineens is die sculptuur onderdeel van hun lichaam. En die performance gaat heel erg over dat aftasten, over dat ontdekken hoe ik omgaat met dat... hybride huis wat je ineens met je draagt en waar je in verwikkeld zit. En dat gaat heel traag en duurt heel lang en is heel erg niet geregisseerd. Die choreografie is ook maar lichtjes geregisseerd en is ook veel improvisatie of moment. Maar liefst ga ik toe naar een soort performance die gewoon heel erg lang duurt.
En dus ook te lang om bij te wonen eigenlijk. Want je vraagt waarschijnlijk niet van mensen om 3-4 uur in de tentoonstellingsruimte te zitten.
Ja, of er kan een cyclus. Je hebt Maison de Faux, die nu bij Vreemd, een paar maanden geleden of weken geleden.
Modecollectief?
Ja, en die maken super grote performances. En die doen dat ook 3-4 uur. Die zijn wel echt heel erg goed. Ja,
ja, en daarmee zeg je eigenlijk, het is oké om dingen te missen. Net zoals jouw werken tijdelijk zijn of onderdeel van een groter geheel. Je hoeft het niet allemaal van A tot Z te snappen. Of er is niet één narratief.
Nee, ja, exact.
Het is een wereld waar je instapt.
Ja, ja.
Wat zijn de ontwikkelingen, denk jij, over een paar jaar? Want dit is een grote stap geweest, die choreografie. De performance buiten de sculpturen. Waar wil je naartoe? Waar wil je over een paar jaar mee bezig zijn?
Wat mij heel leuk lijkt en waar ik nu erg naartoe werk, is dat ik eigenlijk sculpturen maak en performances die meerdere malen spelen. Dus dat je een tentoonstelling hebt die een maand duurt en dat er iedere week zo'n grote performance is. Ik vind het alleen werken heel erg leuk in mijn studio. En dat is een heel erg fijn proces waarbij ik altijd het gevoel heb dat die sculpturen eigenlijk zichzelf maken. En dat ik meer een soort van fysieke assistent ben. Dat komt omdat ik die materialen gebruik die al een vorm hebben. Dus ik snap mijn eigen materiaal ook niet helemaal. Als je met een homp klei werkt, dan dat is gewoon een amorfe homp klei waar je iets uit maakt. Of een leeg canvas is een leeg canvas. Dan snap je iedere stap die je hebt gezet. En als je materiaal gebruikt wat je nog niet, wat al een vorm heeft en wat je hebt gevonden, dan werk je ook met materialen die je zelf niet. Ja, als ik mijn werk zie, dan zie ik ook nog steeds dingen die ik zelf ook niet helemaal kan plaatsen.
Mm.
En dat proces vind ik heel leuk. Maar wat ik ook heel leuk vind, is die performance. Dus het repeteren, het echt in een collectief werken. Ik had nu choreograaf en een sound artist en kostuumdesigner en assistenten en make-up artist. En dat in een team werken, dat vind ik eigenlijk zo leuk. En dat is iets wat je als kunstenaar vaak wel een beetje mist. Omdat je al die processen in je eentje doormaakt. Dus daar heb ik heel veel zin in, om dat vaker te doen. En zo grote producties. En in musea grote sculpturale werelden neerzetten waar je instapt. En die, die bewegen en die leven en die zich ontwikkelen.
Ja. Ja, dus de kermis mag groter worden.
Ja, zeker.
Mag naar grotere plekken komen.
Ja.
En grotere producties hebben. Ja. Ik kijk er naar uit. Dankjewel.
Ik ook.
Tot wanneer kunnen we naar Willem II?
Willem II is dagelijks te zien tot 19 oktober. En op 19 oktober om 3 uur op zondag is er ook de finissage performance.
Kijk, moeten we ons daarvoor aanmelden of kun je gewoon
je kunt gewoon naar binnen lopen.
Heel goed.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.